De SER in Nederland is eigenlijk voor veel landen een voorbeeld hoe je de dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid kan inrichten.
Wat je ook van ons advies vindt, het is nooit onzin.
Als je morgen de SER opheft, zou ik hem overmorgen opnieuw bedenken.
Welkom bij deze extra aflevering van Impact in de Polder. Mijn naam is Marnix Kluiters. Vorig jaar dook ik met 7 afleveringen in de wereld van de Sociaal-Economische Raad. De plek waar werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts elkaar al decennia lang ontmoeten. De SER wordt ook wel gezien als het boegbeeld van het Nederlandse poldermodel. Volgende maand begint seizoen 2 van Impact in de Polder. En praten we verder over de grote maatschappelijke thema's van onze tijd, zoals een leven lang ontwikkelen en de rol van Europa. Jullie als luisteraars bleken echter ook benieuwd te zijn naar hoe de SER is ontstaan, hoe de SER werkt en waarom juist deze thema's hier aan bod komen. In deze aflevering zoek ik daarom uit wat nou die formule van de Sociaal-Economische Raad precies is. En de uitgelezen kandidaat om mij hier meer over te vertellen is iemand die ik hier al vaak in dit gebouw tegen ben gekomen. Jacqueline Prins, de algemeen secretaris van de SER. En dat is weer wat anders dan het werk van voorzitter Kim Putters, legt zij mij uit.
Officieel ben ik algemeen secretaris bij de SER. Zo heet de functie, zo staat het ook in de wet op de SER. En dat betekent dat ik adviseur ben van de raad, adviseur ben van de voorzitter en dat ik daarnaast algemeen directeur ben van de organisatie die eraan verbonden is. Dat noemen wij het secretariaat. Daar werken zo'n 170 mensen. En daar ben ik als algemeen directeur verantwoordelijk voor.
Dan is het natuurlijk interessant, hè? Want we willen in deze aflevering meer ingaan op wat er nou gebeurt eigenlijk bij de Sociaal-Economische Raad. Een instituut noem je al. Ja. Een instituut dat ook al lang bestaat, wortels heeft in de Nederlandse samenleving, best wel diepe wortels. Zou je ons wat meer kunnen vertellen over hoe het ontstaan is en waarom het ook zo belangrijk is over de jaren heen geworden?
Ja, volgend jaar vieren we ons 75-jarig bestaan. Dus dat is een heel mooi vieringsmoment. We zijn opgericht in 1950. En 1950, dus de jaren na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk, waarin we en een economische crisis moesten overkomen en ook de wederopbouw na de oorlog weer moesten doen met elkaar. En dat was eigenlijk een beetje de tijdgeest van dat moment. En er was veel discussie over de rol die de overheid zou moeten nemen in alle sociaal-economische vraagstukken, ook gegeven die crisis die er achter de rug waren. En toen uiteindelijk is er besloten om ook eigenlijk het maatschappelijk middenveld, dus werkgevers en werknemers, een positie te geven, invloed te geven op het sociaal-economisch beleid. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de SER. Dus het is een instituut opgericht bij wet, heeft ook een eigen wet, met als belangrijkste taak de advisering van regering en parlement op sociaal-economische vraagstukken. En met een beetje goede wil kun je eigenlijk elk onderwerp wat je relevant vindt vanuit sociaal-economisch perspectief benaderen. En dat doen we dan ook. Dus we hebben het ook over onderwijs, maar we hebben het ook over de zorg. Onderwerpen als arbeidsmigratie zijn weer onderwerp van gesprek.
Het gaat dus om een breed scala aan sociaal-economische onderwerpen. Maar het is niet voor niets de Sociaal-Economische Raad. Wie zit er in deze raad? En wat gebeurt er wanneer zij vergaderen?
De raadsvergadering is uiteindelijk de vergadering waarin de raad tot besluitvorming komt. En dat is vaak besluitvorming over adviezen die wij hebben, die wij willen uitbrengen. En in die raadsvergadering zijn eigenlijk de drie geledingen die we binnen de SER hebben met elkaar in gesprek. We hebben ondernemers aan de ene kant, werknemers aan de andere kant. En er zijn onafhankelijke experts, dat noemen wij kroonleden. Dus leden benoemd door de kroon. En die gaan met elkaar in gesprek over de adviezen die wij uitbrengen. En dat gebeurt eigenlijk allemaal in de raadsvergadering waar jullie ook komen kijken.
Die raadsvergadering, daar gaan we later deze aflevering een kijkje nemen. Maar die kroonleden, wie zijn dat? Want die hebben we in de voorgaande afleveringen ook heel erg veel gesproken.
Kroonleden zijn onafhankelijk en de onafhankelijkheid zit hem in onafhankelijk zijn van zowel werkgevers als werknemers. En wetenschappers worden doorgaans als onafhankelijk bestempeld. Kroonleden zijn niet alleen hoogleraren, dus er zijn ook nog wat andere loslopende mannen en vrouwen die niet hoogleraar zijn, maar wel kroonlid kunnen zijn. En zij leveren expertise, dus ze worden ook vaak vanwege hun expertise gevraagd als kroonlid. Maar zij zijn ook degene die vaak de commissies voorzitten die onder de raad eigenlijk functioneren. Dus het is ook aan hen om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers ook bij elkaar komen en consensus krijgen over een advies bijvoorbeeld.
Ja, Dan heb je de werknemers,
ja.
Belangrijke stem. Wat voor soort partijen zitten daar aan tafel?
Daar zitten de vakbonden aan tafel. Heel specifiek FNV, CNV en VCP. Dat zijn de drie vakbonden die zetels hebben in onze raad. En zij vertegenwoordigen dus de werknemers in Nederland.
Hoi, Max de producent hier. Ik vind het leuk om hier nog even te vermelden dat de raad ook recent is uitgebreid om meer ruimte te bieden aan zelfstandigen. De afgelopen decennia is het aandeel zelfstandigen op de arbeidsmarkt namelijk behoorlijk hard gegroeid. En die uitbreiding zorgt ervoor dat zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers ook goed vertegenwoordigd worden. Oké, terug naar Marnix en Jacqueline.
Dan hebben we nog de werkgevers die ook hun stem vertegenwoordigd zien worden. Welke organisaties zien we daar?
We hebben nu inderdaad VNO, NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. En met elkaar hebben zij dus ook 12 zetels. Ook eenzelfde verdeling, 8, 2 en 2.
Klassiek polderen dus. Met zoveel verschillende partijen aan tafel samen ergens uit proberen te komen. In Nederland hoor je daar nog wel eens wat kritiek op. Maar in het buitenland is er grote interesse in hoe wij dat hier doen.
En de SER in Nederland is eigenlijk voor veel landen een voorbeeld hoe je de dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid kan inrichten. Dus wij krijgen met de regelmaat van de klok delegaties uit het buitenland op bezoek om te kijken hoe wij dat hier hebben georganiseerd. Tegelijkertijd is het ook wel weer heel erg een model wat past bij de cultuur die we in Nederland hebben. En het is niet een model wat je zomaar overal in de wereld kunt neerzetten. Ja. Eigenlijk.
Tegelijkertijd is er natuurlijk ook veel kritiek vaak op het poldermodel. Mm-hmm. In de week dat wij de podcastserie Impact in de Polder lanceerden, stond er volgens mij in de krant de polder is stuk.
Ja.
Hoe kan dat dan? Want jij zegt dat er uit het buitenland met veel inspiratie gekeken wordt naar hoe wij dat in Nederland doen. En tegelijkertijd is het in Nederland vaak iets wat meer geassocieerd wordt met iets negatiefs dan iets positiefs, lijkt het wel. Soms wel.
Ja, laat ik dit beantwoorden met een voorbeeld. We zijn nog niet zo lang geleden met het dagelijks bestuur op bezoek geweest in Brussel. We hebben daar allerlei Brusselse instituties bezocht. En eigenlijk overal waar we op bezoek waren, werd ons voorgehouden hoe bijzonder het is dat werkgevers en werknemers met elkaar door één deur komen en met elkaar het gesprek voeren. En ik denk dat het goed is om dat gewoon af en toe ook weer even te realiseren en ook te koesteren dat daar veel toegevoegde waarde in zit. En natuurlijk is het zo dat de polder soms ook een negatieve connotatie heeft. Maar ik denk dat het belangrijk is gewoon om te koesteren dat wat er is. En als we delegaties uit het buitenland krijgen, dan zie je ook eigenlijk wel weer hoe bijzonder het eigenlijk is.
Ik ben ook wel benieuwd hoe die werkgevers- en werknemersorganisaties het polderen zelf ervaren. En dus vraag ik Jacqueline wie ik moet spreken uit de raad. Want het wordt wel een hele lange podcast als ik ze allemaal afga.
Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Want ze zijn me natuurlijk allemaal even lief. Hè? Dat had je al begrepen dat dat zo was. Maar ik denk dat het interessant kan zijn om iemand als Kitty Jong te vragen. Zij is vicevoorzitter van de FNV. En Kitty is zowel actief in de raad en het dagelijks bestuur als in sommige commissies. Dus zij kent ook het commissiewerk heel goed. Als we aan de ene kant zijn, dan moeten we ook naar de andere kant. Dus dan komen we bij de werkgevers uit. Heel vaak is Ingrid Thijssen degene die aan het woord is. Maar misschien is het interessant om in dit geval de voorzitter van MKB Nederland te vragen, Jacco Vonhoff.
Ik ga op zoek naar Jacco en Kitty. En Jacco vind ik in een toren om de hoek bij de SER. Daar is MKB Nederland gevestigd. Met Kitty heb ik een paar dagen later afgesproken op het kantoor van de SER. Je hoort eerst Jacco, die vertelt waar MKB Nederland zich mee bezighoudt.
Ja, MKB Nederland probeert om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen in het Haagse. Dus, laten we zeggen, invloed uitoefenen op de politiek als het gaat om regels die ondernemers raken of sociaal beleid of economisch beleid. En dat doen we dus voor onze leden. En onze leden zijn 140 branches die aangesloten zijn bij onze vereniging. En moet je voorstellen, bij die 140 branches, dat gaat over door de hele economie heen. Ik zeg altijd, van de begrafenisondernemer tot en met de ballonvader en alles wat ertussen zit. En daar zijn vervolgens weer zo'n 220.000 ondernemers bij aangesloten. En bij die 220.000 ondernemers werken ongeveer 4,5 miljoen mensen.
Dat zijn een hele hoop ondernemers. En dan te bedenken dat MKB Nederland slechts 3 van de 36 zetels in de SER bekleedt. Over de werknemers spreek ik met Kitty Jong, vicevoorzitter van de grootste Nederlandse vakbond, de FNV. Goed voor 8 zetels.
De FNV is een vakbond, niet zomaar een vakbond. De grootste vakbond van Nederland. Een vakbond sluit cao's af. Daar is de vakbond natuurlijk van bekend. Maar het is natuurlijk veel breder wat wij doen. Een vakbond bekommert zich eigenlijk over het werk en inkomen van zijn leden. Je kunt lid worden van een vakbond, we zijn een vereniging. En eigenlijk alles wat met werk en inkomen te maken heeft, daar gaat de vakbond over.
Ik ben benieuwd wat Jacco en Kitty, als vertegenwoordigers van Werkend Nederland, zelf van de Sociaal-Economische Raad en de polder vinden. En Jacco vertelt me dat toen hij nog een jonge ondernemer was, hij maar weinig nut zag in die overlegcultuur.
Ja, kijk, ik ben zelf een relatieve buitenstaander. Hè. Dus ik ben zelf ondernemer. Ooit begonnen met een schoonmaakbedrijf. En ik maakte er altijd van dat ik een omhooggevallen glazenwasser ben. Hè. Dus ik ben op een of andere manier hier terechtgekomen. En ik kende de polder. Eigenlijk alleen uit de krant en van het journaal. En het leek mij nogal een praatcircus. En als ondernemer ben je meer in van de doen. En zeker als schoonmaker is het niet lullen, maar poetsen.
Maar inmiddels ziet Jacco in dat je met lullen ook heel ver kan komen.
Ik ben nu 5 jaar voorzitter van MKB Nederland en mag dus ook, omdat ik dat ben, al 5 jaar deelnemen in de SER. En inmiddels ben ik er wel van overtuigd geraakt dat zo'n tafel, zo'n SER, waar je met kroonleden, maar vooral ook met vakverenigingen, vakbonden, het gesprek aangaat over de grote onderwerpen die in Nederland spelen op zowel sociaal als economisch gebied. En die raken elkaar natuurlijk heel sterk. Ja, dat helpt om stabiliteit te brengen in het landschap, in de politiek, in de samenleving. Omdat heel veel van de toch lastige onderwerpen ook aan die tafel alvast zo uitvoerig worden doorgesproken dat er mogelijkheden zijn elkaar te vinden. Dat geeft de politiek natuurlijk dan de ruimte om vervolgens daarop verder te gaan met wetgeving en beleid. Nou, ik dacht eerst ook van dat is vast een hele saaie toestand. En dat is het soms ook wel, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar het levert ook echt heel veel op.
En ook Kitty, vanuit de werknemers, zegt dat de SER waarde toevoegt.
Het is een toegevoegde waarde. Toegevoegd aan wat wij als organisaties zelf kunnen. Hè. De werkgevers kunnen natuurlijk uiteindelijk ook heel goed voor zichzelf zorgen. Wij kunnen natuurlijk stakingen organiseren, demonstraties. We hebben een hoop zelf in handen. Over cao's, daar gaan we zelf over. Maar het gaat juist over de onderwerpen. Hè. Als ik in mijn beleving, waar de zwaksten in de samenleving, mensen in armoede, mensen met een handicap, mensen aan de basis van de arbeidsmarkt, die helemaal vaak die cao-instrumenten niet hebben, uitkeringsgerechtigden bijvoorbeeld, maar ook gepensioneerden. Er zijn natuurlijk hele grote groepen in de samenleving die niet in staking kunnen komen, die niet kunnen demonstreren. En uiteindelijk moet je er natuurlijk in alle trajecten, ook als het over cao's gaat, in overleg wel tot iets komen. En dan, dat vind ik een toegevoegde waarde, zeker op SER-niveau, over grote maatschappelijke problemen, die ook een langere tijdhorizon hebben. Daar zit de toegevoegde waarde van de SER.
Maar laat ik het nog even wat scherper stellen. Wat als we de Sociaal-Economische Raad morgen opheffen? Zitten we dan met een groot probleem?
Laat ik zeggen dat ik, dus voordat ik zelf in de SER zat, had ik waarschijnlijk gezegd, waarschijnlijk zul je hem niet missen. Maar nu zou mijn antwoord zijn, als je morgen de SER opheft, zou ik hem overmorgen opnieuw bedenken.
Die problemen zijn dan heel groot en dat is volgens mij op 2 vlakken. Dan zeg je eigenlijk, die overlegeconomie vinden we niet belangrijk meer. Dus we gaan nu hart tegen hart. Nogmaals, sommige delen van mijn achterban en op punten denk ik dat zelfs soms ook wel eens, dat dat misschien ook wel eens goed zou zijn. Maar uiteindelijk moet je dat overleg toch weer voeren. En waar doe je dat dan? Dus ik denk dat het ook als signaal naar de samenleving een heel slecht idee zou zijn. Zo van, wij geven het op, zoek het lekker uit. De andere is dat wij gewoon inhoudelijk hele sterke adviezen maken, juist ook omdat we de input van kroonleden hebben, die vanuit de wetenschap komen. Dus wat je ook van ons advies vindt, het is nooit onzin. In een tijd waar heel veel mensen natuurlijk toch de krant niet meer echt lezen, bezuinigingen op onderzoeksjournalistiek is, de wetenschap natuurlijk vaak onder druk staat, ben ik blij dat er zulke mooie inhoudelijke adviezen komen die van alle kanten beklopt en betimmerd zijn en onze goedkeuring weg kunnen dragen.
De Sociaal-Economische Raad is volgens Jacco en Kitty dus echt van toegevoegde waarde voor de samenleving. Uiteindelijk komen de werkgevers en werknemers, zoals Kitty en Jacco, elkaar tegen tijdens de raadsvergadering. Hoog tijd om daar eens een kijkje te nemen. Ik ga daarheen samen met mijn producent Max. En omdat ik slecht zie, vertelt Max mij wat er allemaal gaande is. En het is trouwens een bijzondere vergadering, want de voorzitter Kim Putters is afwezig vanwege zijn rol als informateur tijdens de kabinetsformatie.
Nou Marnix, we staan eindelijk in de raadzaal.
Ja, na 7 afleveringen Impact in de Polder ook wel eens leuk om te kijken waar het allemaal echt gebeurt. En dat is tijdens de raadsvergadering. Die gaan we vandaag bijwonen. Komen mensen langzaam een beetje binnendruppelen. En hier gaat het zo allemaal gebeuren volgens mij. Ik ben erg benieuwd.
Ja, echt zoals bij college vroeger moeten mensen intekenen op zo'n briefje dat ze er wel zijn met een handtekening.
Ja, dat moet allemaal zeer formeel neergezet worden. Dus, ja,
maar er staan wel allemaal grote namen tussen. Ed Nijpels, Marieke Knoef, die kennen we nog uit een andere aflevering.
Ja, ik ben heel erg benieuwd ook wie er allemaal komen die allemaal in de serie zitten. En wie van deze mensen ook komend jaar weer te gast zullen zijn.
Ja, dus, en zouden er mensen spijbelen? Dat is de grote vraag.
Ja, ik hoop toch dat, dat die tijden wel voorbij zijn.
Ja, nou ja, dus je hebt je ingeschreven. Je hebt aparte papieren voor de werknemers, de werkgevers en de kroonleden. En die zijn door elkaar heen neergezet aan 5 verschillende ronde tafels. En op die manier leer je denk ik iedereen heel goed kennen elke keer. Ja, verder staat er gewoon koffie en een koekje. En gaat straks de vergadering geopend worden door de voorzitter van de vergadering. Dit keer niet Kim Putters.
Nee, die is even afwezig in verband met belangrijkere zaken. Iets met een informatie. Waar komen wij te zitten, Max?
Wij mogen op de perstribune plaatsnemen. En dat is ook wel goed om te weten. Al deze vergaderingen zijn gewoon openbaar. Die kan je ook online volgen. Al denk ik niet dat heel veel mensen dat doen.
Nee, want we zitten hier de komende 2 uur nog wel even te luisteren.
Oké, het gaat beginnen.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat wij vrij acuut tijdelijk voorzitterloos zijn geraakt.
Allerlei zaken kwamen in deze raadsvergadering voorbij. Van kunstmatige intelligentie tot de groen-blauwe arbeidsmarkt. Na het maken van 7 afleveringen over de verschillende adviezen van de SER was het wel eens tijd om te kijken wat er vooraf gaat aan het realiseren van zo'n advies. In deze aflevering ontdekte ik dat de formule van de SER vooral bestaat uit het creëren van draagvlak en inhoudelijk sterke adviezen. Iets waar ze in het buitenland regelmatig jaloers op zijn. Het doet me denken aan wat Kim Putters, de voorzitter van de SER, in aflevering 3 van deze serie zei.
Uiteindelijk zetten wij een handtekening onder een advies en die handtekening die is iets waard.
Die handtekening, die is dus wat waard. Ik kijk ernaar uit om de polder komend jaar weer verder te ontdekken aan de hand van een reeks nieuwe onderwerpen. Bedankt voor het luisteren naar Impact in de Polder. Presentatie en onderzoek was in handen van mij, Marnix Kluiters. De productie door Max Bogaert en de redactie door Lisanne van het Riet. Wil je op de hoogte blijven van belangrijke sociaal-economische thema's? Abonneer je dan nu in jouw favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.